Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom deze eredienst. Ook als u als gast hier bent, hartelijk welkom. Of als u meeluistert op een andere manier. Ik hoop dat u een goede dienst met ons hebt. Vanmorgen zal dominee Jan Wesseling met ons voorgaan. Aanstaande woensdag 22 januari, dan zal de kerkraad vergaderen. En is er ook een gebedssamenkomst hier om 7 uur in de kerk. U bent er ook van harte voor uitgenodigd. Vanavond is de jeugdvereniging, 16 plus. Om 7:30 is de inloop en om 7:15 zal het dan beginnen. En dit is vanavond een preek van een leek. Het belooft een leerzame avond te worden. Donderdag 6 februari, dat is nog wat verder weg, maar we willen dat alvast onder de aandacht brengen bij u. Donderdag 6 februari is er een gemeenteavond. Deze avond zal gaan over de financiën. En willen hier extra aandacht voor vragen. De huidige financiële situatie die vraagt daarom. We hebben vorig jaar met een redelijk fors tekort afgesloten. En we willen daar graag met u als gemeente over doorspreken. U krijgt hier nog een brief over met wat meer informatie. En het verzoek aan u als gemeente is om hier zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn op deze gemeenteavond. Op 6 februari dus. Nou, ik zag vanmorgen een hoop mensen met tassen rondlopen, vol met boodschappen. Goed om te zien. En de organisatie wilde u daar ook nog graag aan herinneren. Na de diensten volgende week kan er ook nog ingeleverd worden. Er kan ook een donatie worden gedaan. Er staat een doos of een emmer, ik weet niet precies wat er staat. Iets waar u, ik heb er nog niks in gedaan dus blijkt. Daar kunt u een donatie in doen. Vanmiddag is er ook een kerkdienst om 16:30. Rob Nijhoff zal ons dan voorgaan. De collecte deze dienst is voor Wycliffe. En dan in het bijzonder voor Marian Hag. De bloemen die hier staan, of die misschien in de consistorie staan, ik weet niet, een van de twee, die gaat naar Peter van Vondel. Peter is vrijdag weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. Ja, want daar hebben we vorige week voor gebeden, heeft een pacemaker gekregen. Ik wil hem graag bemoedigen met de borstbloemen. Ik wens u een gezegende eredienst.
Goedemorgen broeders en zusters, fijn dat u er allemaal bent en ik hoop ook dat iedereen is aangekomen die van plan was om vanmorgen hier naar de Poortkerk of naar andere kerkgebouwen te gaan. Want het was in elk geval vanuit West best glad onderweg. Het fietspad langs het goede spoor was zo glad beijzeld, denk ik, dat er zelfs iemand gevallen was. En zelfs in Nederland kunnen de wegen gevaarlijk zijn. Dat geldt eigenlijk helemaal van onze levensweg. En dat gold helemaal als je met een schaapskudde in Israël je weg moest zoeken door het berglandschap van Judea. Ik zal vanmorgen preken over Psalm 23, maar we zullen ook lezen en zingen uit Psalm 25. Het is ook een psalm die erg gaat over hoe vind je nou de weg met God en waar zitten de dwaalwegen en de risico's. Laten we, als we vanuit de hemel begroet zijn, Psalm 25 vers 4... En ik heb naderhand in West ook vers 2 opgegeven. Gaat dat lukken? Twee versen. Dat gaat wel lukken. Laten we Psalm 25 vers 4 en vers 2 zingen als wij begroet zijn. Ik wil u uitnodigen om voor de Heer te gaan staan. Vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u. Van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. een weg gaan waarop het veilig is. Kennelijk zijn er ook wegen waarop het heel onveilig en gevaarlijk is. Je hart moet ertoe geneigd zijn. En kennelijk heb je ook iets in je zomaar wat helemaal niet wil. God wil ons de weg wijzen, ook met behulp van zijn 10 woorden. Laten we daarna opnieuw uit Psalm 25 zingen. En ik weet niet meer of ik voor Oost die nieuwe psalmbrenging of de gewone had opgegeven. Vers 3 en 6. Jezus is de grote goede herder en in Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde en ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga nooit van je leven naar een ander. Ik heb je echt lief. Eer mij niet op je eigen manier, mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn heilige naam niet, want mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed, dat is de dag voor ons samen. Respecteer je vader en je moeder, door hen leer je mij kennen. Kom nooit aan het leven van een ander, ik bescherm het jouwe toch ook. Wees zuinig op het mysterie van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch goed voor je. Wees trouw en eerlijk in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. En wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Wij bidden of de Heer ons wil zegenen. Heer, eeuwige God in de hemel, we hebben al heel wat gezegd, Heer, ons hart geopend in Psalm 25, ook veel over u gezegd, dat u goed bent. Juist door uw hand uit te steken en ons bij de hand te nemen, om ons door het leven te loodsen, om ons te leren op de goede weg te leven. Weg van heil, heel worden, gelukkig zijn, gerustgesteld als het heel goed met je gaat, maar ook als het soms enorm tegenzit. We hebben gezongen over uw trouw, Heer, door dik en dun, over uw bescherming, dag en nacht, maar ook over vergeving. Omdat wij kwetsbare mensen zijn, maar ook zondige mensen. En omdat dat zich ook elke dag weer wreekt, ook al hebben we dat zomaar zelf nauwelijks meer door, omdat we er heel erg aan gewend kunnen zijn. Of misschien wel omdat we ons hart hebben afgesloten voor u en onze eigen gang gaan. Verder het moeras van de zonde in. Heer, wij bidden u of u ons hier wilt zien, in de Heer Jezus. Of u van ons wilt houden, of u uw trouw niet wilt opzeggen, of u onze kleine, soms bibberende handjes niet wilt loslaten, maar ons ook in deze dienst de weg wilt wijzen. Ook als we misschien geneigd zijn, Heer, een dwaalweg in te slaan. Of als we voor ons gevoel zijn vastgelopen. Of als we het niet meer zien zitten. Wilt u ons de weg wijzen? Wilt u ons overtuigen van uw nabijheid, uw leiding in ons leven? Wilt u dat ook meegeven aan ons allemaal, Heer? We zitten hier bij elkaar als gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, wilt u ons in alle opzichten zegenen, ook als uw woord opengaat, uw stem klinkt, de stem van de goede herder, die we allemaal moeten herkennen en moeten volgen. Wilt u de preek ook zegenen, Heer, de uitleg van wat u te zeggen hebt, zodat het overkomt en wij er onze winst mee kunnen doen en wij des te meer met blijdschap en vertrouwen onze weg volgen. Zegen ons vanuit de hemel. Hier in Jezus' naam. Amen. Laten wij uit Psalm 25 lezen. Dat is ook een gebed van David om de goede weg te vinden en daar ook op te mogen blijven. En daarna zingen wij uit het nieuwe liedboek, lied 906, vers 1, 3 en 4. Er springt niemand op om te lezen. Oh. Gaat lukken? Top. Psalm 25.
Psalm van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schanden. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood en mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.
Het is heel fijn dat u dat welgemoed gezongen hebt, maar het was niet helemaal het lied wat ik wilde laten zingen. Maar ik heb denk ik ergens een fout gemaakt in het opgeven van de nummering. Dus als u denkt van ja, waar past dit bij, dan is dat gevoel wel terecht, denk ik. Met andere liederen komt het helemaal goed, overigens. Psalm 23. Vanmorgen is het opnieuw een themadienst, hè, over de psalmen, het thema van dit seizoen. En ik heb een van de psalmen gekozen die aan het begin van het seizoen ook al in het voorbereidingsmateriaal staan. Psalm 121 is een heel bekende, psalm 23 natuurlijk ook. Preken. Heel goed, veel zegen.
Ja.
De kleine schaapjes, lammetjes van de kudde.
Ja, die mogen nu naar voren komen. De kinderen mogen naar voren komen. Mag eerst wel op je stoel gaan zitten. Of nou ja, zo ook. Pas niet meer. Geef ons op de grond zo. Mag op de grond gaan zitten hoor. Wie van jullie heeft er wel eens een hele grote kudde gezien met herders? Met schapen? Dat sprak ik me al. Wat loopt er altijd bij? Of nou ja, in een ander land meestal tegenwoordig. Want hier lopen ze in een weiland. Maar wat loopt er meestal bij? Een herder. Wat doet een herder bij de schapen? Heren. Die beschermt de schapen. Ja, dat klopt. In Nederland staan ze dus in een heel groot weiland. Tegenwoordig is er een dier in Nederland. En die is best gevaarlijk voor de schapen. Welk dier is dat, denken jullie? De wolf, ja. En wat hebben de boeren gedaan daartegen? Hier in dit gebied meestal hebben ze dat. Jurre? Wat zegt ze? Zeg? Ja, ze houden de schapen ver weg van het gebied waar de wolf is. Zeg. Ja, heel goed. Maar ze hebben er ook een heel groot hek omheen gezet. En extra hoog of gevaarlijk met prikkeldraad erbij en zo. Om de wolven tegen te houden. En de Heere God, die helpt ons natuurlijk ook. Hij bewaart ons. Als er wat is, dan leidt hij ons toch de goede weg op, hè? Ja. Hey, ik heb hier iets meegenomen. En het is een kam. Blijf maar even ietsjes verder weg zitten. Dan kan iedereen meekijken. Goed? Dan zit je te dichtbij en kan niemand meer zien. Ik doe water in een kam. En in die kam leg ik een knijper. Wat doet die knijper? Die drijft. Ja. En dan heb ik hier, wat is dit? Wie ziet dat? Magneetjes. En die hou ik dan boven die knijper. Kijk eens wat er, moet je even kijken, mag jij even dichterbij komen? Kijk eens. Zie jij wat er gebeurt met die knijper? Als ik het zo, die magneetjes boven die knijper hou, weet je? Zie jij wat er gebeurt?
Gaat hij mee?
Gaat hij mee, hè? Hij gaat precies mee naar wat ik doe met magneetjes. Wil jij dat proberen? Kijk, als je hem te dichtbij doet, dan knijpt hij er direct al vast. Probeer nog maar eens. Iets verder naar boven. Iets verder naar boven. Hé, heel goed. En als je die knijper, als je die magneet boven die knijper houdt en je doet eventjes die magneet weg, dan gaat die knijper alsnog die kant op. Maar ik wil dat helemaal niet, want dat is de verkeerde kant op. En die kant gebeuren de dingen die niet mogen. En als ik dan die magneet weer boven hou, gaat die toch weer met mij mee. Zien jullie dat? Wat denken jullie wat ik hiermee wil vertellen? Wie wil het proberen? Dat je achter Jezus aan moet gaan en niet je eigen weg moet volgen. Ja, als de Heere Jezus jou een kant op wil sturen, dan gaat hij boven jou staan. Hij staat eigenlijk altijd boven jou. Hij laat jou nooit alleen. Hij leidt jou met zijn hand. Hij is altijd bij je. Daar mogen we altijd aan denken. Als er iets gebeurt waardoor je denkt van, hoe kan dit nou? Dit is helemaal niet leuk wat er gebeurt. Ja, dan kan het soms nog wel eens een poosje duren. Maar altijd is de Heere Jezus bij jou en die leidt je altijd weer de goede kant op. Mooi. Mogen jullie weer gaan zitten.
Wel een geniale vergelijking als je het nou hebt over de onzichtbare leiding door God. Onzichtbaar en tegelijk ook wel merkbaar. Laten we Psalm 23 lezen. Een psalm van David. De Heer, hoofdletters, Yahweh, is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt me langs veilige paden tot eer van zijn naam. Zelfs al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf geven mij moed. En dan verschuift het beeld, zal ik straks in de preek uiteraard ook op terugkomen. En een keer verandert het beeld van een herder naar dat van een gastheer. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Laten wij na de verkondiging ook God samen vragen of hij ons de weg wil wijzen. Opwekkingslied 687, het Selalied, Heer, wijs mij uw weg. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen dus de vierde preek, als ik het wel heb. Vijfde alweer, denk ik. In het kader van ons jaarthema, de psalmen. Liederen uit je hart. En het thema van deze dienst is Gods leiding in de psalm. En als het over Gods leiding in je leven gaat, dan buitelen zomaar de vragen over elkaar heen. Ja, als God mijn leven leidt, betekent dat dan dat het altijd goed gaat? Als je een beetje levenservaring hebt gekregen, dan voel je meteen aan dat dat toch niet kan kloppen, want het gaat niet altijd naar wens. Betekent dat misschien dat God zich overal mee bemoeit, tot in de kleinste details? En zelfs het merk van mijn nieuwe auto of de keuze van mijn studie. Zijn er momenten waarop ik een teken krijg vanuit de hemel, zodat ik wel of niet zeker weet en bevestigd krijg dat ik een missie heb in Afrika? En denken veel mensen, als God de leiding heeft en God is liefde, dan moet het wel altijd positief zijn, toch? En dat hoor je mensen natuurlijk ook wel zeggen. Als er iets heel wonderbaarlijks gebeurt, ja, Gods leiding. Maar ik hoor het mensen niet zo gauw zeggen als er iets heel verdrietigs of pijnlijks gebeurt. En dan kom je zomaar in de knoop, want het loopt in je leven niet altijd goed. Er zijn ook een heleboel nare, pijnlijke, verdrietige dingen. Denk maar even aan het vliegtuig wat in Iran uit de lucht is geschoten. Moet je daar ook van roepen, Gods leiding? Als je de psalmen leest, de psalmen over leiding door God, psalm 23, psalm 25, psalm 121... zijn bekende, dan is het heel opvallend dat niet de vragen over elkaar heen buitelen. En er zijn wel psalmen waarin de dichter schreeuwt van wanhoop. En God, waar bent u? Hoe kunt u dit laten gebeuren? Maar psalm 23 bijvoorbeeld is een lied waarin heel veel vertrouwen doorstraalt. Een enorme rust ook. En wellicht hebt u niet zo lang geleden gelezen dat psalm 23 de psalm is die het meest gekozen wordt in situaties waarin mensen rouw verwerken. Ja, als geliefden sterven. Ik was van de week nog bij iemand op bezoek en toen kreeg ik het ineens over deze psalm, die heb ik ook gelezen. En ze zei, ja, het is echt een hele mooie psalm. Nou, ik dacht, ik moet er zondag een preek over maken, dus ik vraag even waar dat hem dan in zit. Ja, zegt ze, daar gaat zo'n troost vanuit. Ik heb als thema boven de rest van de preek gezet, de Heer met hoofdletters, Yahweh. God heeft zich aan mijn broze bestaan verbonden. De Heer hoedt mijn leven. En ik wil met u kijken naar de herder. Ook kijken naar hoe hij dat dan concreet aanpakt. En als derde waar hij bij uitkomt. De Heer hoedt mijn leven. We kijken naar de herder, naar hoe hij het aanpakt en waar hij uitkomt. En mijn bedoeling ligt denk ik wel een beetje voor het oprapen. En de bedoeling van zo'n psalm is natuurlijk dat je rust krijgt, vertrouwen wint en God ook kent als een plek om te schuilen. Allereerst die herder. Daar moet je je niet op verkijken. Wij kennen een herder misschien van de Ginkelse of de Elspeetse hei. Een beetje een idyllisch gebeuren. Oh, dat is nog uit de tijd van vroeger. Een toeristische attractie ook. Maar dat was in een land als Israël allerminst het geval. Een herder had een ruig en ook wel gevaarlijk bestaan. David kende dat natuurlijk uit eigen ervaring. Hij was als jonge knul al aangewezen om op de schapen van zijn vader te passen. Zijn oudere broers moesten het leger in. En wat doet een herder? Ja, die is uiteindelijk toch de hele dag bezig om die kudde in de gaten te houden. Voortdurend alert blijven. Want zomaar doemt er ook plotseling een groot gevaar op. Je hoort dat terug als David wordt voorgesteld aan Saul. En zijn oudere broers zijn in dienst. En dan komt Goliath daar. En dan komt daar zo'n jonge knul als David op bezoek. Wat doe jij hier, zeggen zijn broers. En dan wordt hij voorgesteld aan Goliath. En dan staat er: ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, dan ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. En gewoon met zijn blote knuisten. Een echte leeuw. Je zou kunnen zeggen dat David als een leeuw met leeuwen heeft gevochten. Wat een held. Waarom laat je zo'n schaap niet gewoon gaan? Ja, schapen zijn kostbaar. De wol en de melk, de mest ook soms, het vlees uiteindelijk. Schapen waren een deel van je bezit, ook van je levensonderhoud. Dus heb ik ooit in Roemenië ook hele schaapskudden gezien. En als ze dan aan het eind van de middag weer in het dorp kwamen, dan wisten die schapen allemaal stuk voor stuk door welke poordeur ze de tuin van de eigenaar in moesten lopen. En schapen hebben ook iets hulpeloos. Ik heb me laten vertellen dat ze geen scherp gezichtsvermogen hebben. En het zijn ook niet echt snelle beesten. Ze sjokken altijd een beetje, lijkt het wel. Echt kuddedieren. En als er één schaap over de dam gaat, oké, dan wil de rest ook wel volgen. En verkijk je niet op die herder en op zijn taak. En verkijk je ook niet op het landschap. We moeten echt even ons hele idee van die frisse groene weilanden uit ons hoofd zetten. Dat is echt een heel erg Nederlands beeld. Want het landschap in Israël, dat was droog en dor en bergachtig. En je kon zomaar van de helling afglibberen als het een heel smal bergpaadje was. Of in het ravijn storten. En levensgevaarlijk dus. En op die hellingen slopen de roofdieren. Of in de lucht zweefden de aasgieren. Dus wanneer David zegt, hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, dan zegt dat heel veel. En wat er in dit landschap in Israël en omliggende landen zomaar kan gebeuren, dat is het volgende. Dus denk ik even het volgende plaatje. Ja. En er kan zomaar een leeuw, dit is dan een impala, hè, maar ik kon er niet eentje vinden van een leeuw met een schaap. Maar u snapt hem wel, hè, er kan zomaar een leeuw of een leeuwin komen die zo'n kwetsbaar dier, dat een beetje achteraan in de kudde nog wat meesjokt, in de kladden grijpt en afmaakt. En David zingt dan over een plek waar je rustig kunt drinken. Dat is de volgende sheet, als je wil. Ja. En dat kun je in Afrika zien. Hè. Dat zijn van die poelen waar de dieren vanuit het oerwoud komen om rustig te drinken. Maar dat doe je alleen maar als er geen leeuw in de buurt is. Want zo gauw die leeuw komt opdagen, of een panter, ja, dan stuif je weg. Dus Psalm 23 is een lied wat heel erg vanuit het omringende gevaar is gedicht. En als je op zo'n plek komt waar het gras wel groeit en waar het water wel aanwezig is, dan is daar een hele tocht aan vooraf gegaan. Die herder, die wist toch maar mooi dat speciale plekje te vinden. Die kent het terrein blijkbaar. En die weet wat zijn dieren nodig hebben. Snapt u het beeld? Hè, dat het mensenleven altijd toch ook een gevaarlijke kant heeft. Dat het bedreigend kan zijn. Dat het je onrustig kan maken. Angstig ook. En dat er momenten en perioden zijn waarin je even helemaal tot rust kunt komen. Even chillen. Relaxed. Even geen zorgen voor de dag van morgen. En dat maakt Psalm 23 natuurlijk levensecht. Die herder, dat is geen sullige, schokkende, slome figuur. Dat is een held. Iemand die zelf de gevaren ziet. En die ook zijn kudde door de gevaren heen kan loodsen. Ik dacht van de week, broeders en zusters, als je die naam Heer, Jahweh, nu eens vervangt door de naam van de Heer Jezus. Hij zegt zelf, ik ben de goede herder. En mensen hebben er in het verre verleden een potje van gemaakt en de kudde kapot gejaagd. Maar de Heer Jezus noemt zichzelf de grote goede herder. Met een enorm groot hart voor zijn schapen. Hij zegt zelfs, ik ga mijn leven voor mijn schapen geven. Hij zegt niet, ja, laat het schaap maar gaan, interesseert me niet. Hij zegt, daar heb ik mijn leven voor over. En Petrus noemt de Heer Jezus in zijn eerste brief ook de herder, de hoeder van onze ziel, van ons leven. Nou, kijk maar rond in je leven. Het moment waarop je opspringt van vreugde. Kan niet op, je blijdschap. Maar ook momenten waarop je hart in één krimpt van verdriet. Goede jaren, geen wolkje aan de lucht, maar ook perioden waarin de donkere wolken zich boven je hoofd samenpakken. Jaren waarin je winst boekt, maar ook jaren waarin je verlies leidt. En dan kun je deze psalm eigenlijk in twee woorden samenvatten. In het Hebreeuws zijn het ook maar twee woorden. Jahweh, herder. Dan heb je eigenlijk de kern al te pakken. God, of de Heer Jezus, herder. En de Heer Jezus, dit zijn in het Engels zijn krachtige namen. Het duidt natuurlijk ook heel erg op zijn glorie en zijn macht. Hij behoedt mijn aardse leven. En daarom was het voorbeeld net met die magneet ook zo trefzeker. Als je die kern te pakken hebt, dan heb je eigenlijk het meeste al gezegd. Want dan durft de dichter ook een heel stoere conclusie te trekken. Als Yahweh mijn leven hoedt, dan zal het aan niets ontbreken. En dat zegt hij niet op basis van zijn ervaringen allereerst. Maar dat durft hij te zeggen omdat hij weet wie God is. En omdat hij weet wat hij aan de Heer Jezus heeft. En dat zie je in heel veel psalmen heel krachtig terug. En Gods leiding, soms merk je er niks van. En tegelijk hoef je er niet aan te twijfelen. Je mag ervan uitgaan. Het ontbreekt mij aan niets. Het is geen conclusie achteraf. Maar je uitgangspunt vooraf. Dat als eerste. Hoe doet God dat dan? Is dat, ja, zeggen sommige mensen dan, hè? Ja, dat is je verstand. Dat weet je. Ik denk dan altijd, nou, het is niet allereerst mijn verstand, want ik snap er soms ook helemaal niks van, maar het is allereerst mijn geloof. Maar dan nog, hè, blijft dat wat zweverig boven je alledaagse leven hangen? Of kun je dat laten landen? Kun je het ook in je eigen hart laten landen? Hè, hoe leidt God mijn leven dan? Nou, dat schemert ook door Psalm 23 wel heen, maar in Psalm 25 wordt dat duidelijker. En zo'n herder in het oosten, die beschikte over twee werktuigen. He, uw stok en uw staf geven mij moed. Letterlijk staat er, troosten mij. En daar zit natuurlijk ook al in, dat er bedreigende machten zijn, maar dat je houvast nodig hebt. Moed, troost. En dan heeft hij het over een stok, mogelijk een soort knuppel, he, waarmee je die roofdieren van je af kon slaan en ook bij de kudde weg kon slaan. En een staf. Waarschijnlijk een wat langere stok om de schapen aan te porren. Heel misschien om een kluitje aarde achter een wegdwalend schaap aan te gooien. En dat die herder in de buurt is en dat hij ook instrumenten heeft om de kudde bij elkaar te houden en de gevaren op de vlucht te jagen, dat geeft al een heel stuk rust. Dat is bescherming. En stel dat je door zo'n stikdonker ravijn moet, zegt David. En wat mij opvalt is dat heel veel mensen altijd juist in dat donkere ravijn wel iets van hun eigen leven herkennen. He, de donkere periode. Of de moeilijke tijden. Zelfs al ga ik door een dal, en dan staat er letterlijk, waar de doodsgevaren dreigen. En je ziet geen hand voor de ogen, de roofdieren loeren om je heen. Maar je hoort op de rotsgrond het tikken van de stok. En je hoort in het donker de rustige stem van de herder. Psalm 25 doet een boekje open over welke gevaren er dan loeren. En David signaleert er eigenlijk twee in Psalm 25. Hij zegt, er zijn vijanden. En die hebben het op je leven gemunt. Die proberen de weg te blokkeren. Of die proberen je onderweg te tackelen en om te brengen. En hij zegt, er zijn natuurlijk ook je eigen zonden. Die je, als het ware, van de goede weg afbrengen. En op een dwaalweg zetten. Maar ik denk dat we ze allebei wel herkennen, hè? Die bedreigende machten, een ziekte die zomaar ineens in je lichaam zich openbaart. Of helemaal opgaan, als kind van God, toch helemaal opgaan in het leven, hier en nu. God zal me een zorg zijn. En bekering, dat doe ik later nog wel een keer, als ik daar zin in krijg. En je zonde, en je eigen wijsheid, het zelf beter weten dan God. Of het gewoon zonder God willen doen. Moet toch ook kunnen. Of helemaal in de ban raken van het welvaartsmaterialisme. Je hebt het zo goed dat je nooit genoeg hebt en nog meer wilt hebben. En denk ook eens aan de uitspattingen. Waar je in meegezogen bent. Of waar je jezelf misschien wel in gestort hebt. En David is kennelijk ook jong geweest. Hij zegt tegen God: denk niet aan de zonden uit mijn jeugd. Maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken. Maar David heeft kennelijk in zijn jongere jaren wilde dingen gedaan. En in zijn latere jaren ook. En hij heeft er ook wroeging over gekregen. En hij zegt tegen God: wilt u daar niet voortdurend aan blijven denken, want dan heb ik geen leven meer. Maar hoe leidt God dan je leven, hè, concreet? Nou, er is veel over geschreven, ik wil een paar dingen noemen. Het eerste is natuurlijk dat God, dat de Heer Jezus zijn stem laat horen. God leidt je door middel van de Bijbel. Dat is de stem van God, zou je kunnen zeggen. Uit de hemel. En hij spreekt je aan door zijn geest. Psalm 25 vers 4. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd en leer mij uw paden te gaan. En vers 8. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondige mensen de weg. Dus wil je de weg vinden met God en aan de hand van God, lees je Bijbel en als tweede bid elke dag. En overleg je leven met Hem. Heer, wat wilt u dat ik ga doen? Of hoe kan ik dit nou verwerken en een plek gaan geven? En wilt u mij wijsheid schenken? Als derde, laat je door andere mensen adviseren. In Psalm 32, dan heeft David waarschijnlijk zijn zonde met Bathseba net beleden aan God. En dan zegt God tegen David: ik zal jou raad geven. Het is belangrijk dat je in je leven raadgevers hebt. Mensen die je een goed advies kunnen geven. En goede vrienden, een coach, je ouders, een vertrouwenspersoon. En God kan je leven ook sturen door de omstandigheden, las ik. En gaat er in mijn leven een deur open of gaat die juist dicht? En laat ik daar een voorbeeld bij geven. Mijn jongensdroom was dat ik naar zee kon en mijn opa was zeeman en ik zag dat wel zitten, maar Niet maandenlang, een half jaar op zee en zo, weg bij vrouw en kinderen, die ik toen nog niet had. Maar dus ik solliciteerde bij de marine. Mooie opleiding. Beroepsofficier. Maar ik had ook veel gevoetbald en een behoorlijke knieblessure. Dus ik werd vanwege die knieblessure afgekeurd. Nou, daar spatte mijn jongensdroom uiteen. Was niet leuk. Ben ik later gaan studeren in Wageningen en na 2 jaar geswitcht naar Kampen en inmiddels ben ik ruim 30 jaar predikant. Op het moment dat je wordt afgekeurd voor de marine, leidt God dan je leven of niet? Ik vertrouwde er wel op. Maar die deur ging wel heel hard voor mijn neus dicht. Als je nu terugkijkt, dan kun je misschien zeggen, ja, blijkbaar is dat een manier van God geweest om je leven te sturen. En God kan door het verloop van omstandigheden je leven sturen. Soms krijg je een bijzonder signaal, maar dat krijgt lang niet iedereen. En vaak leef je ook wat op de automatische piloot. Hebt u dat ook? He, dat je, ja, je staat op. Je gebruikt je ontbijt als je daar tijd voor hebt. Je gaat naar je werk of naar school. En zo doe je het elke dag. En dan vraag je mensen hoe gaat het. Zeggen ze, ja, het is een gangetje. Iemand die noemde de Heilige Geest je automatische piloot. He, heel veel in het leven gaat ook gewoon zijn gangetje. Maar ook dat staat niet los van God. Ook daardoorheen borduurt God aan zijn plan met jouw leven. En tot slot, waar kom je dan uit? U leidt mij op veilige paden, staat er. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje een twijfelachtige vertaling. In rechte sporen, zei de vertaling uit 1951, maar ja. Die weggetjes in Israël en in het bergland van Judea, dat waren echt geen kaasrechte geasfalteerde wegen. Integendeel, asfalt hadden ze nog helemaal niet. Ik vertaal het liever met begaanbare wegen. Of, vind ik ook een mooie weergave, een weg die uiteindelijk goed uitkomt. Hij kronkelt en je vraagt je onderweg misschien af van, ja, waar moet dit naartoe? In zijn hemels naam. Maar God weet wat hij doet. En ze lopen niet dood. Je stort niet in het ravijn. Maar je komt uiteindelijk goed uit. En dat tilt je ook wat uit, denk ik, boven. Ja, bemoeit God zich ook met het merk schoenen dat ik koop. Of de studiekeus die ik maak. He, want het gaat, als het gaat om de leiding van God, heel duidelijk over de weg van God. Op weg naar je eeuwige toekomst. En daarom noemt Psalm 25 dat ook de weg van heil. En dan zie je in de psalm ineens het beeld verschuiven van de herder naar de gastheer. Na een uitputtende reis kun je wel een opfrisbeurt gebruiken. Eerst een lekkere douche bij wijze van spreken. En dan een nieuw lekker luchtje op. Olie, gewoon om je weer op te frissen en je weer lekker te laten ruiken. En blijkbaar wordt de tafel royaal gedekt. De beker stroomt over. Het hele beeld is duidelijk van bijkomen. En een gastheer die royaal is, goed. In die Oosterse cultuur neemt een gastheer de gast ook altijd in bescherming. Dat is een ereplicht. Nou, daar wil ik altijd wel blijven, zegt David. Mijn leven lang in het huis van Yahweh, altijd onder zijn bescherming. Moet je bij dat huis denken aan de tempel? Kan. Aan kerkdiensten? Kan ook. Maar in elk geval bedoelt David iets, een plek waar je veilig bent. Een plek waar God je ervan verzekert dat je onder zijn hoede leeft. Terwille van zijn naam staat er. Heel mooi. God heeft zijn naam aan jouw doopnaam verbonden. Zondige mensen, gekwetste reizigers, pelgrims, zeggen we wel. Maar God biedt je op aarde een plek waar je tot rust kunt komen. Een plek om te schuilen. Een plek om je te laten leiden. Door de stem uit de hemel. Een plek om de liefde van de Heer Jezus je op het hart te laten doen. En binnen in je hart te laten landen. Een plek waar je gaat beseffen dat je met al je kwetsbaarheid in je leven, maar ook op het moment van je sterven, veilig bent. Een plek waar je te horen krijgt dat er niets bestaat dat je kan scheiden van de liefde van God in de Heer Jezus. Het ging vanmorgen over God of de Heer Jezus als herder. En de herder is krachtig, wijs, overziet het terrein en is opgewassen tegen de gevaren. En hoe leidt hij je? Hij laat je zijn stem horen en je mag met hem overleggen. En hij probeert je door andere wijze mensen om je heen aan te sturen. Ga geen dwaalweg op, laat je niet in de luren leggen, maar vertrouw de stem van de herder. En je zult uitkomen op een plek waar het eeuwig goed is. Onderweg mag je rekenen op de zorg en de bescherming en de liefde vanuit de hemel. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind in het vertrouwen dat heel mijn levensweg slechts in God richting vindt. Amen.
Thank you.
biddend je leven in Gods handen leggen, maar ook met hem overleggen is een van de manieren waarop God ons leven wil aansturen. Laten we dat samen ook doen. Heere Jezus, terug in de hemel, u noemde uzelf de goede herder. Wat mensen er vaak een potje van maakten, zeker in het Oude Testament. En toen kwam u, God in ons midden, met hart voor zijn schapen. Maar ook met een open oog voor de gevaren die ons bedreigen. We danken u dat u uw hart ook voor ons geopend hebt en uw liefde hebt laten spreken door uw eigen leven op te offeren, om ons als schapen te kunnen kopen en van uzelf te maken, om ons als gemeente ook als een kudde te verzamelen en bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. We danken u dat uw stem klinkt, dat uw geest ons ertoe beweegt om ook te luisteren, zodat we niet alle kanten opdwalen of vooral onze eigen zin doordrijven. Want dat bokkige, dat eigenzinnige, dat zit ook in mensen. We danken u dat wij mogen bidden, Heer, en zo altijd weer met u mogen overleggen hoe het moet als we voor keuzes staan. Of als we tegen problemen oplopen waar wij niet overheen kijken. Of als we de draad kwijt zijn. Als wij de weg kwijt zijn. En we danken u dat we altijd bij u mogen komen, Heere Jezus, ook met onze zonden. De momenten waarop we ver van huis waren. Misschien wel in onze jeugd, als we ouder geworden erop terugkijken, dan trekken we misschien de haren uit ons hoofd. Hoe kunnen we ooit zo stom geweest zijn, maar we waren het. Wilt u blijven vergeven, Heer, en er niet op terugkomen en ons er ook niet op aankijken? We danken u dat we mogen vragen om vertrouwen op uw trouw. En om rustig te blijven in uw liefde. En om ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen. Want ook dat zit in onze aard. Omdat u ook morgen voor ons zult zorgen. En geef dat we zo op het goede pad blijven. Wilt u alle vijandige krachten en machten ook van ons weghouden? Leid ons niet in verzoekingen, Heere Jezus, in angstige, donkere, uitzichtloze of heel verleidelijke situaties. Om vervolgens ons daar aan onszelf over te laten, want dat overleven we niet. Maar verbreek de praktijken van de duivel en ook alle manieren waarop hij ons probeert te tackelen en bij u vandaan te krijgen. En geef dat we ook beseffen dat linksom of rechtsom onze levensweg eeuwig is. In het besef dat de Heere Jezus de weg al heeft gelopen en wij hem mogen volgen. Heer, misschien is Psalm 23 ook wel uit ons hart gegrepen of uit ons leven gegrepen. Omdat we er veel van herkennen. Die periode, die dagen waarop het heerlijk is, rustig, volop genieten. Maar ook die momenten of periode waarop de donkere wolken zich samenpakken en het duister wordt. Dagen waarop wij licht nodig hebben om de weg te vinden. Wilt u dan het licht in ons leven zijn? Wij teleurstellingen opdoen, Heer, help ze om ons te verwerken en een plek te geven. Als wij verdriet kennen, wilt u ons troosten. Als wij angsten doorstaan, ons depressief voelen, wilt u ons nabij zijn. En laten geloven dat we ook dan veilig zijn. Als we ouder worden en maar liever niet aan sterven denken, wilt u ons dan helpen om u te zien. En te geloven in een eeuwig gaaf leven. Heer, wij bidden voor de wereld waarop we wonen. Onze ogen open houden, dan zien we ook heel veel ellende, verdriet, wreedheid, hopeloosheid. Mensen die het leven ook zinloos vinden en er om die reden maar een eind aan maken. Wat schreeuwt deze wereld toch om liefde, Heer, om uitzicht, om vertrouwen op iemand die je leven liefdevol in bescherming neemt. En daarom bidden wij of u ook de boodschap van de Heer Jezus met kracht wilt blijven uitzenden. Of u alle kerken die dat doen wilt zegenen. Of u ook onze gave aan de Bijbelvertaling ook via de Wycliffe Stichting. Of u die wilt zegenen, zodat de Bijbel ook in allerlei talen van de wereld vertaald kan worden. En ook mensen die nog nooit van u gehoord hebben, u leren kennen. Wij bidden voor alle mensen die in de problemen zitten. Mensen die in gevangenissen opgesloten zitten en daar bijna behandeld worden als ratten. Mensen die misschien hele erge dingen op hun geweten hebben en daar maar niet van los kunnen komen. Mensen wellicht die ten onrechte gevangen zitten, omdat ze verdacht worden van iets wat ze niet echt gedaan hebben. Heer, wilt u ook op die plekken met uw troost binnenkomen en mensen onder uw hoede nemen. Heer, wij bidden ook voor de kidstraining die vorige week is begonnen. Een mooie manier om kinderen ook meer met u te laten optrekken en meer over u te vertellen. Wilt u dat ook zegenen? Wij bidden ook om uw zegen over de jeugd, de jongeren, 16 plus vanavond weer een preek van de leek. Wilt u ze ook daardoor aan u verbinden, maar ook aan elkaar. En geef dat wij ook aan onze jongeren verbonden zijn en zij aan ons. Dank u dat Peter van Vondel uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Wilt u de behandeling ook verder zegenen? Heere Jezus, u hebt beloofd dat u ons leven onder uw hoede hebt genomen. Dat wij veilig zijn en onze levensweg begaanbaar is. Wilt u ons in dat vertrouwen ook laten leven in alle dingen? Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om in de collecte uw gaven te geven. Ik wilde even overleggen, Job, ga jij het Sela-lied spelen of doen we dat via de beamer? Oké, prima. Mogen de Heer uw gaven aan Wycliffe zegenen. Laten wij tot slot zingen dat de Heer Jezus ons vol liefde wil leiden. We doen dat met behulp van opwekkingslied 126. Ik stel u voor dat we dat in kanon zingen. Dus ik trek ongeveer hier een streep. En wilde u vragen om in te zetten en u vragen om in te vallen. En het lijkt me mooi om dat twee keer met elkaar te zingen. U vanuit de hemel zegenen en wees u ervan bewust dat we ook onderweg aan de hand van God door hem gezegend worden. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.